Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de avondzang zingen wij het tweede en het vijfde vers. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. De avondzang, vers 2 en 5. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 38. Wij herzeggen nu Lucas 22 van het 24ste tot en met het 38ste vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 31. Een goddeloos rot heeft mij ten roof gesteld, nochtans heb ik uw wetten niet vergeten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas 22 vanaf vers 24 tot en met vers 38. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo, maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u, als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, omdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond, zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden, niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 22 en daarvan de versen 31 tot en met 34. Lucas 22, de versen 31 tot en met 34, waar we Gods woord aldus lezen. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid ook met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover. De gemeente, schrijven wij hieronder als thema de lijdenstijd voorzegt. De lijdenstijd voorzegt. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de begeerte van Satan. In de tweede plaats op de voorbeden door Christus. En in de derde plaats op de waarschuwing aan Petrus. De lijdenstijd voorzegt onze eerste gedachte de begeerte van Satan. De Heer Jezus spreekt daarover in het 31ste vers wat de begeerte is van Satan. Hij heeft zeer begeerd uw lieden te ziften als de tarwe. Onze tweede gedachte, de voorbeden door Jezus. Het eerste gedeelte van het 32ste vers. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En onze derde gedachte, de waarschuwing aan Petrus. Tweede gedeelte van vers 32, vers 33 en vers 34. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de voetwassing. En we hebben gehoord dat betrof niet alleen Simon Petrus, maar tijdens die voetwassing is er ook een belangrijk, een onvergetelijk gesprek geweest tussen de Heere Jezus en Simon Petrus. En we zien dat op meerdere momenten in de lijdensgeschiedenis. Dat juist de gesprekken die gehouden werden met Simon Petrus zo tot onderwijs en tot waarschuwing zijn, maar ook tot bemoediging. Als wij zien hoe de grote herder met zijn schapen, ook met zijn dwalende schapen, omgaat. De voetwassing heeft plaatsgevonden tussen de paasmaaltijd en de instelling van het heiligavondmaal. En inmiddels is ook het heiligavondmaal ten einde. En Johannes schrijft: als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En jongens en meisjes, aan de voet van de Olijfberg, daar ligt een hof. En die hof, dat is de hof van Gethsemane. De Heere Jezus gaat naar die hof om te lijden en om droevig en zeer beangst te worden. Hij moet voor de zonde gaan betalen. En de Heere Jezus is dat lijden dus zingende tegemoet gegaan. Hij heeft gezegd: de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En op weg tussen de opperzaal in Jeruzalem en de hof van Gethsemane heeft de Heer Jezus nog veel met zijn discipelen gesproken. Woorden die ze allemaal niet kunnen overzien. Hij heeft gezegd, zo lezen we bij Matthäus: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Dat was de inhoud van de preek vorige week zondag, de leesdienst. Dat onderwijs heeft de Heere in deze ogenblikken gegeven. Maar hij heeft ook onderwijs gegeven persoonlijk, hier opnieuw, aan Simon Petrus. En de Heere zeide: de Heere, de kurios, de eigenaar, die zich verantwoordelijk weet voor de zijnen, ook voor dit dwalende schaap. En de Heere zeide: Simon, Simon. Opvallend, jongens en meisjes, dat hij niet zegt: Petrus, Petrus. Want zo heet Petrus toch nu? De Heer Jezus heeft hem toch een nieuwe naam gegeven na die prachtige belijdenis. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Hij is toch geen Simon meer? Jawel, hij blijft Simon. Hij heeft nu twee namen. Hij heet Petrus, maar hij heet ook nog Simon. Die naam Petrus, die ziet op dat nieuwe leven, ziet op zijn nieuwe natuur, ziet op zijn genadestaat. Maar die naam Simon ziet op zijn oude leven, ziet op de oude mens. En dat raken Gods kinderen nog niet kwijt. Je hebt vast wel eens gehoord dat Gods kinderen genoemd worden twee mensen. En dat ligt hier in die twee namen van Simon uitgedrukt. En meestal noemt de Heere Jezus deze discipel Simon. Het is maar een enkele keer dat hij hem noemt Petrus. Dat zullen we ook straks zien in het tweede gedeelte als hij hem met deze naam zal aanspreken. Simon. En de Heere zegt die naam twee keer: Simon, Simon. Dat komen we meer tegen in de Bijbel. Martha, Martha. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Als de Heere twee keer iemands naam noemt, dan is het ernstig. Daar klinkt de bijzondere zorg in door. De Heere is ongerust over Simon. En terecht, want hij weet wat er komen zal. Simon, Simon, dat zou hem wakker moeten schudden. Zie, dat betekent pas op, let op, kijk uit, er komt gevaar. Simon is niet ongewaarschuwd. Hij kan straks niet zeggen dat wat er gebeurt, dat de Heere hem daar niet op voorbereid heeft. Maar hij is zo blind voor het gevaar. Ook al waarschuwt de Heere hem. Gemeente, dat is een beeld van die oude natuur. Dat is een beeld van ons allemaal. Wij zijn zo blind voor het gevaar waarin wij leven van nature. Wij worden gewaarschuwd vanaf de preekstoel. Althans, dat is mijn plicht om dat te doen. Een getrouwe wachter moet waarschuwen als er gevaar is. Maar de vraag is ook: horen wij het wel? En zijn wij er ook op bedacht? We zijn er zo blind voor. En dat is niet alleen bij onbekeerde mensen, maar hier gaat het over een kind van God. En ook hij ziet het helemaal niet aankomen. Straks zullen we zien dat hij zichzelf nog zo overschat en dat hij de duivel onderschat. En juist daarom, omdat wij onszelf zo slecht kennen, zijn die waarschuwingen zo nodig. Simon, Simon, wees toch opmerkzaam. Kijk toch uit. Dwaal niet van mij af. Het is zo gevaarlijk. De Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Satan, zijn naam betekent wederpartijder. Hij is een tegenstander, hij is een aanklager, hij is een vijand. Ja, de Satan, jongens en meisjes, komt niet uit het sprookjesboek. Soms denken we dat de Satan niet echt bestaat, dat dat ja, iets is zoals ook wel eens in sprookjes voorkomt. Het is niet echt, maar nee, zo is het niet. De Satan is echt. De Satan bestaat. De duivel is er ook altijd. Hij slaat geen kerkdienst over. Hij is de meest trouwe kerkganger, de Satan. Hij weet, daar moet ik bij zijn. En waarom wilde het Satan zo graag in de kerk zijn? Omdat hij Gods werk wil tegenhouden. Hij wil het verstoren. En daar waar de Heer gewerkt heeft, wil hij het stuk maken, zullen we straks zien. Hij wil het verbreken. En soms dan lijkt dat nog behoorlijk te lukken ook. Al zullen we zien dat hij het echte werk van de Heer niet verbreken kan. Pas toch op, Simon. Straks dan later zullen we horen dat Simon zelfs bang is van een dienstmeisje. En als hij het van een dienstmeisje niet kan winnen, denkt hij dan werkelijk dat hij het van de Satan zal kunnen winnen? Beseft hij wel hoe sterk en hoe machtig de Satan is? De Heer Jezus weet het, jongens en meisjes, want hij heeft geworsteld met de Satan in de woestijn van Juda. Hij weet hoe fel de Satan is. Pas toch op, de Satan heeft zeer begeerd uw lieden te ziften als de tarwe. De Satan heeft dus een verzoek ingediend. Hij heeft zijn begeerte kenbaar gemaakt, zo lezen we ook in het boek van Job. En waarom heeft de Satan dat gedaan? Ja, omdat de Satan zelf niks kan. Hij kan niet meer doen dan dat de Heere hem toelaat. En hij heeft laten merken wat hij wil, wat hij begeert. Hij heeft zeer begeerd om de discipelen te ziften als de tarwe. En de woorden die hier gebruikt worden, die zijn heel diep van betekenis. Begeren, dat woord dat betekent opvorderen. Alsof het je eigendom is, teruggeven. Vragen om iemands uitlevering. Zoals landen dat wel eens doen. Als er een misdadiger in een ander land gevangen genomen wordt die hier een misdaad heeft gedaan, dan wordt er gevraagd om zijn uitlevering, hier komen. En dat doet de Satan, jongens en meisjes. Hij eist Petrus op. Hij zegt, hier komen, hij is van mij. Ik heb nog een appeltje met hem te schillen. Hij eist hem op, zeer begeerd, te ziften als de tarwe. En niet alleen Simon Petrus, maar al de apostelen. Dit gaat er geen één voorbij. Er wordt ulieden, staat in het meervoud. Het is niet alleen een waarschuwing voor één persoon. De gemeente, het is een waarschuwing voor al Gods kinderen van morgen. Ja, en ik moet wel zeggen, het is een waarschuwing voor heel de gemeente. Want Judas was geen kind van God. Maar Judas kreeg ook met de Satan te maken. De Satan heeft hem helemaal vervuld. Dus wij allen mogen wel bang zijn voor de Satan. En onszelf niet overschatten. Maar beseffen dat we afhankelijk zijn. Zeer begeert u lieden te ziften als de tarwe. Het is eigenlijk een heel eenvoudig beeld wat de Heer gebruikt. Maar ook een diep ingrijpend beeld. Het gaat over de tarwe. En als de tarwe geoogst is, dan volgt er een proces. En dan zijn er eigenlijk drie dingen die moeten gebeuren. En de Heer Jezus die spreekt hier over het laatste. Het eerste wat gebeurt nadat de tarwe geoogst is, dat is dat het gedorst moet worden. Als het gedroogd is, dan ligt het op de dorsvloer. En dan wordt er met een dorswagen of een slee overheen gereden, zodat de graankorrels uit de halm komen. En dan ligt dat daar op de dorsvloer en dan ligt alles door elkaar. Dan ligt daar kaf en koren. En wat is er dan nodig? Dan is nodig dat er gewand wordt. Dan neemt men, de dorsvloer lag vaak op een hoge plaats, dan neemt men een grote houten schep. En met die schep wordt het graan van de dorsvloer afgeschept en omhoog geworpen. En dan komt de wind en dan wordt het kaf, dat wordt weggeblazen. Maar dan is het nog niet klaar. Dan volgt eigenlijk de laatste behandeling eer dat het graan vermalen kan worden. Eer dat het echt nuttig is. Het moet nog gezeefd worden. Want met dat wannen blijft er toch altijd nog wel een hoop vuil achter. Dan neemt men een grote zeef en het tarwe wordt op die zeef gelegd en die zeef die wordt heen en weer geschud. Zoals jullie vroeger wel eens gedaan hebben met zand, jongens en meisjes. En dan zie je het zand, dat gaat er doorheen. Maar als er dan een schelpje zit in het zand, dan blijft dat op de zeef liggen. Want dat is groter. En zo is het met het zeven van de tarwe. De tarwekorrels die blijven op de zeef liggen. En de zandkorreltjes en het stof, dat gaat allemaal door de zeef heen. Dus zo'n zeef die wordt voortdurend heen en weer geschud. En dat wil de Satan doen. Hij wil u ziften. Hij wil u zeven. En waarom wil de Satan dat doen? Wil de Satan de zandkorreltjes ertussen uithalen? Wil de Satan ervoor zorgen dat alleen het werk van de Heere over zal blijven? Nee, de Satan die wil dat met een kwade bedoeling. De Satan die wil zo hard met die zeef schudden, dat al de tarwekorrels van de zeef afvliegen. En dat de zeef straks helemaal leeg is, dat er niks overblijft. Dat wil de Satan. Hij wil het werk van de Heere verbreken. En dat wil de Heere natuurlijk niet. Maar wat de Heere wel weet, dat is dat echte tarwe moet gezeefd worden. Dat moet altijd. Er is geen tarwe die niet op de zeef terechtkomt. Want er is altijd eerst kaf en ook al is het kaf weg, dan is er altijd nog wel ongerechtigheid. En daarom, daar gebruikt de Heere nota bene de Satan voor om dat vuil eruit te zeven. De Satan die mag zijn gang gaan. Maar hij mag niet zo hard schudden, dat zal de Heere wel voor zorgen, hij mag niet zo hard schudden als hij wil dat de tarwe over de zeef heen vliegt. De Heere zorgt voor de tarwe. En hoe zeeft de Satan dan? Wel, door voortdurend te schudden. En daar gebruikt hij voor aanvallen, aanvechtingen, verzoekingen. Hij zoekt de zwakke plekken van mensen op. En wat is de zwakke plek van Simon Petrus? Wel, een van zijn zwakke plekken is, je zou het niet zeggen, maar het is wel zo, een van de zwakke plekken is mensenvrees. Simon heeft wel een grote mond, maar hij heeft een klein hartje. Hij is bang van de mensen. Hij vreest de mensen. En dat weet de Satan. En daar gaat de Satan misbruik van maken. Hij pakt Gods kind altijd op zijn zwakke plaats. En lang niet al Gods kinderen hebben mensenvrees. Maar er kunnen ook andere zwakke plekken zijn die de duivel heel goed weet te vinden. En zo probeert hij te ziften. Te ziften. Dat doet hij straks bij de gevangenneming van de Heere Jezus. En ik denk dat hij het ook gedaan heeft nadat Petrus de Heere Jezus verloochend heeft. Toen heeft hij gezegd, jij bent net als Judas. Je bent gewoon Judas. Dus jou wacht ook geen ander lot dan Judas heeft gekregen. Man, maak er maar een eind aan, want voor jou is geen hoop meer. Zo is de Satan voortdurend aan het ziften geweest. En oh, als de Heere hem losgelaten had, dan was het met Petrus verloren geweest. Maar de Satan, we weten dat uit de geschiedenis van Job, de Satan kan nooit verder gaan dan de Heere toelaat. Waarom laat de Heere dat nou gebeuren? Dat moet gebeuren. Want er zit bij Petrus nog zoveel zand. Er zit nog zoveel zand tussen. We zullen dat straks horen in onze derde gedachte. Er is nog zoveel vuil. Hij heeft zichzelf nog zo hoog opstaan. Hij moet leren dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is. En zo worden al Gods kinderen gezift en gezeefd. De een misschien wel wat meer dan de ander. Het is wel opvallend dat Simon hier bij name genoemd wordt. Maar toch zegt de Heere, ulieden, dus het heeft ook betrekking op de anderen. Ze hebben allen nog zonde, ze hebben allen nog ongerechtigheid. En er is zoveel wat ze kwijt moeten. En als er ooit een moment is dat de Satan losbreekt, dan is het wel als de Heere met zijn recht komt in het leven van zijn kinderen. De discipelen hebben een hele mooie tijd achter de rug. Een tijd waarin ze dagelijks met Jezus mochten zijn. Maar nu gaat de Heere Jezus zich terugtrekken van hen, want hij moet aan het recht zijns vaders voldoen. Zij moeten nog veel leren. Dat aan het recht van God genoeg gedaan moet worden. En dan worden ze bang en dat weet de Satan. En dan springt de Satan daar midden tussenin. Juist dan als zij het niet kunnen overzien. En dan probeert de Satan hen in de wanhoop te drijven. Alles komt op de zeef te liggen. Is het wel ooit van God geweest? Of is het allemaal van mezelf geweest? Straks dan denkt Petrus dat er niks meer overblijft. Als hij naar links en naar rechts, naar boven en naar onder wordt geschud. Hij vreest ieder ogenblik dat hij van de zeef zal afvallen. Maar nee, ja, Simon gaat er doorheen straks. Alles wat van Simon is, dat zakt door de zeef. Maar weet je wat erop blijft liggen, jongens en meisjes? Petrus. Het werk van de Heere. Want daarom krijgt de Satan ook de toestemming. Kijk, de Heer Jezus is er niet bang voor. Hij wil eigenlijk zeggen, mijn werk, dat mag gerust beproefd worden. Satan, ga je gang maar. Want je kunt schudden wat je wil, maar Petrus blijft erop liggen. Want dat is van mij. En Simon zakte doorheen, maar dat mag ook. Dat moet ook. Hoe pijnlijk dat ook is voor Simon, maar dat moet ook gebeuren. Onze eerste gedachte, de begeerte van Satan. We gaan naar onze tweede gedachte, de voorbeden door Jezus. Waarom laat de Heer Jezus dat nou gebeuren, jongens en meisjes? Houdt hij niet van Simon? Waarom bespaart hij dit Simon niet? Dat kan hij niet. En waarom kan hij dat niet? Het moet gebeuren. Simon moet gezeefd worden. Maar met dat de Heere hem dat gaat zeggen, gaat hij ook wijzen op wat hij voor Simon heeft gedaan. Zo troostvol. Hij zegt maar, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Kijk, Simon ziet de Satan, denk ik, op dit ogenblik als een schrikbeeld staan. En dan zegt de Heere, maar ik... En dat zegt hij met zoveel nadruk, het woordje ik staat voorop. Er staat ik echter, Simon, kijk naar mij. Dit komt, maar ik ben er ook. Ik echter heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Simon mag wel bang zijn, want hij heeft geen kracht om staande te blijven. Maar hij moet van zichzelf afgebracht worden. Hij moet tot de Heere opzien. Hij moet het van hem verwachten. De lijdensprediking wil ons leren dat er maar één ding geldt en dat is het priesterwerk van Christus. Niet mijn moed, niet mijn kracht, niet mijn daden, niet mijn voornemens. Het moet er allemaal aan. Er is maar één ding wat geldt en dat is het priesterwerk van Christus. Ik heb voor u gebeden. En dan is het opmerkelijk dat de Heer nu van het meervoud gaat naar het enkelvoud. Nu spreekt hij Simon persoonlijk aan. Natuurlijk heeft hij ook voor de anderen gebeden. Maar de Heer Jezus weet dat er voor Simon zo'n zwarte nacht aan zit te komen. En dat Simon deze troost meer nodig heeft dan de anderen. Ik heb voor u gebeden. Weet je wat zo mooi is, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus niet zegt, Simon, ik zal bidden. Als het straks gebeurt, dan ga ik voor je bidden, hoor. Nee, de Heer Jezus zegt, ik heb gebeden. De Satan is te laat, want ik ben hem al voor geweest. Ik weet wat hij van plan is om te doen. De Heer Jezus is de Satan altijd voor. Ik heb voor u gebeden. En er wordt in de Griekse taal een woord gebruikt, het woord peri. En dat betekent eigenlijk rondomheen. Dus vrij vertaald zou je kunnen zeggen, De Heere Jezus zegt: Petrus, ik heb u rondom in de gebeden gezet. Die gebeden die zijn als een muur rondom u. En die Satan die loopt als een wolf rondom uw levenshuis. En die zal proberen ergens een ingang te vinden om u te verslinden. Maar ik heb u rondom in de gebeden gezet. Hij zal u niet kunnen doden. U bent veilig. Ik ben een vurige muur rondom u. Waarom heeft de Heer Jezus gebeden? Twee dingen. Hij kent de kracht van de Satan. Niet onderschatten. Ja, Luther heeft gezegd: beef Satan, hij die ons geleidt. Maar dat zei hij toen hij op de toppen van het geloof stond. Toen hij zien mocht op die grote held, ontstaat een sterke held terzij. Maar gemeente, als wij alleen overblijven, dan kun je tegen de Satan niks beginnen. En dat weet de Heer Jezus ook. Hij kent de macht van Satan, die is groot. Maar hij kent ook de krachteloosheid van Petrus. En die kent Petrus niet. Nee, Petrus, ja, vorige keer heb ik gezegd, hij kent zichzelf zo goed. Hij zegt: was me niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd helemaal. Ik ben helemaal onrein. Wat dat betreft, dan kende hij zichzelf zo goed. En toch overschatte hij zichzelf nog zo. Hij dacht dat hij die strijd wel aankon. Maar nee, de Heer Jezus weet: nee, Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. De Heere rekent het werk van Petrus niet mee. Het heeft geen zin. Hij moet alles doen voor zijn kind. Ik heb voor u gebeden. Terwijl de Heere Jezus wist dat hij hem ging verloochenen. Ik zou zeggen: Petrus, als je dat gaat doen, dan ben ik klaar met je. Als je dat gaat doen, als je mij laat vallen, laat ik jou ook vallen. Maar de Heer Jezus wist dat hij hem liet vallen. Maar hij laat Petrus niet vallen. Ik heb voor u gebeden. Hij heeft zijn vijanden lief. Hij bidt voor hen, ook voor zijn kinderen in hun afdwalingen. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Wat is de Heer Jezus een echte dienende hoge priester? Die weet wat hij aan zijn kinderen moet doen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Petrus is een gelovige. Petrus is een kind van God. Dat geloof uit Johannes 3, weet je nog, dat is in zijn hart geplant in het uur van de wedergeboorte. En dat gaat niet door die zeef, want dat is een werk van de Heere. Dat blijft op de zeef liggen. Dat kan de Satan hem niet afnemen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, gelukkig niet. Want dat geloof, dat is de band met Christus. En dat wil de Satan. Kijk, net als in de oorlog, jongens en meisjes, dan probeert men wel eens om een deel van het leger af te scheiden van de rest. En als dat lukt, als je de soldaten loskrijgt van de generaal en van de rest van het leger, nou, dan zijn ze zo zwak, dan heb je ze. En dat wil de Satan. Hij wil Petrus losmaken van Jezus. Maar de Heer Jezus zegt: dat gaat niet lukken, want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat geloof dat blijft, al is het straks niet meer zichtbaar. Want de discipelen lijken straks ongelovig te zijn. Als Petrus de Heer Jezus verloochent, dan kun je toch niet zeggen dat dat een daad is van zijn geloof. Dat is puur ongelovig bezig zijn. En straks dan zijn de andere mensen bang dat de Heer Jezus op zal staan. En ze willen dat het graf verzegeld wordt. Terwijl de discipelen Ja, die kunnen helemaal niet meer bekijken dat de Heer Jezus op zal staan. Dat is allemaal ongelovigheid. Ik zie helemaal niks overblijven van hun geloof. Weet u wat zo mooi is? Dat Qumri onderscheid maakt en wij met hem tussen geloof en geloven. En hier ziet u dat dat voluit bijbels is om dat te doen. Bij veel mensen is het geloven geloof. En als je niet gelooft, als de daad van het geloof er niet is, dan heb je geen geloof. Maar Qumri heeft laten zien, er is verschil tussen geloof en geloven. En geloven, dat houdt soms op. Er zijn tijden dat Gods kinderen niet kunnen geloven. Er is een tijd dat Thomas niet kan geloven. De daad van het geloof ontbreekt. Maar er zal nooit een tijd komen dat het geloof weg is. Het geloof dat blijft. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat is de band die u en mij verbindt, Simon. En wat de Satan wil, dat zal niet gebeuren. Ik heb voor u gebeden. En wij bidden ook wel eens voor mensen. Dat doen we iedere zondag ook in de voorbeden. Maar wij kunnen geen rechten laten gelden. Wij kunnen niet zeggen, Heer, dat moet u doen. Maar dat kan de Heer Jezus wel. Als hij zegt, ik heb voor u gebeden, dan weet je 100% zeker dat gebed dat is verhoord. Weet u wat ik het troostvolle vind in deze ernstige woorden? Dat de Heere Simon voor tarwe houdt, Simon Petrus. Hij zegt, de Satan heeft u die de zeer begeerd te siften om te tarwe. Als de tarwe, je komt wel op de zeef, dan weet je waar dat een bewijs van is dat je tarwe bent. Kijk, kaf hoeft niet meer gezeefd te worden. Kaf, dat stuift weg voor de wind. Maar tarwe, het werk van de Heere, dat moet gezuiverd worden, omdat er zoveel verontreiniging van ons tussen zit. Kijk, en dat kan Petrus niet vasthouden. Dat is nou de troostgemeente van de leer van vrije genade. Dat is nou echte Christusprediking om alles van de mens maar als waardeloos aan de kant te zetten. En het werk van Christus te verheerlijken. Dat is het enige wat hier overblijft. Alles van ons gaat door de zeef. En ja, wij verlangen daar niet naar, maar het is maar gelukkig als het mag gebeuren. We zijn zo dwaas. Zo vol van zelfoverschatting. En dan is er geen plaats voor Jezus. Maar juist in deze tijd van schudding en van zifting, dan krijgt zijn werk zo'n waarde. Zijn gebed zo'n waarde. Als ik niet meer bidden durf, omdat ik het verzondigd heb. Als ik niet meer kan bezien dat mijn schuld verzoend kan worden, omdat het zo groot is. Dan blijft er maar één ding over. En dat is deze hoge priester. Ik heb voor u gebeden. We gaan naar onze derde gedachte, de waarschuwing aan Petrus. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 139. En daarvan het eerste en het laatste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Onze derde gedachte, de waarschuwing aan Petrus. De Heere weet dat het goed af zal lopen, jongens en meisjes. Hij weet het. Het gaat goed aflopen. Petrus blijft op de zeef liggen. Ja, dat kan Simon straks niet meer bezien. Dat is waar. Maar de Heere weet dat hij uit de val zal opstaan. En als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Het gaat hier over de bekering. En dat hebben we allemaal nodig. En de Heere eist dat ook van ons. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Heeft dat al de uitwerking in uw leven gehad, met wat het gehad heeft in het leven van die jongste zoon? Hij moest aan de grond komen, totdat het werkelijk zo ver kwam dat hij zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Een gemeente, jongens en meisjes, dat zal in ons alle leven moeten gebeuren. Bekeert u, bekeert u. Maar Petrus is al bekeerd. Ja, dat dacht Petrus ook. Maar de Heere zegt tegen hem, je moet nog bekeerd worden. Iemand zegt, dat snap ik niet. Hij was toch een echt kind van God. Jawel, hij was een echt kind van God. Maar Gods kinderen hebben een tweede bekering nodig. Zij kunnen met wat er gebeurd is in hun leven, als de Heere Jezus zich aan hen geopenbaard heeft, dan kunnen ze zo bekeerd worden. En ze moeten onbekeerd blijven, want goddelozen worden gerechtvaardigd en geen bekeerde mensen. En zij willen zo graag bekeerde mensen worden, maar nee, zij moeten leren dat ze een goddeloze zijn. En om dat te leren, heeft Petrus een tweede bekering nodig. Oh, dus Gods kinderen hebben een tweede bekering nodig, jawel, maar ook wel een derde en een vierde. Want een dagelijkse bekering is nodig. En daar wordt de Satan voor gebruikt. En daar wordt hun vallen en opstaan voor gebruikt. Om te leren, ja, hoe slecht dat ze zijn. Hoe onmachtig dat ze zijn. Maar het komt goed. Hij zal uit zijn val opstaan. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Kijk, de Heere gaat deze weg met Simon Petrus om hem nuttig te maken. Want hij krijgt een grote taak in Gods koninkrijk. Hij moet de schapen weiden en hoeden en de lammetjes. Ja, en dat is lastig voor Petrus, jongens en meisjes, om met lammetjes om te gaan. En waarom is dat lastig? Hij staat zo hoog. Hij begrijpt eigenlijk die lammetjes niet. Hij weet het zo goed. En dan gaat de Heere hem leren wie hij is. Zodat hij straks, als hij in Gods koninkrijk mag gaan arbeiden, een woord heeft ook voor die afdwalende schapen. Ook voor die lammetjes in de genade. Ook voor degene die er zelf niet bij kunnen. Het is eigenlijk net als met David in de 51ste psalm. Daar zegt David, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Iemand die geleerd heeft wie die zelf is. En dat Simon boordevol met grootspraak zit. Iemand die dat geleerd heeft, die kan anderen troosten met mensen die datzelfde moeten leren. En dat is wat de Heere hier bedoelt. Zo gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Dat zijn de andere apostelen, maar dat zijn ook al zijn geestelijke broederen die hij straks tegen zal komen in zijn weg. En Petrus luistert. En ik denk dat hij blij is dat de Heere zegt dat hij, het komt goed, het komt goed. En daar trekt hij deze conclusie uit. Hij zegt, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Ik heb alles voor u over. Hij overziet het niet. Ik geloof dat hij het meent. En dat de Heer Jezus, jongens en meisjes, de hoogste plaats in zijn leven heeft. Dat geloof ik echt. Hij houdt zo ontzettend veel van zijn zaligmaken. Maar hij kent zichzelf lang niet door en door. Hij had moeten bidden en wij moeten bidden wat we samen gezongen hebben uit Psalm 139. Doorgrond men, ken mijn hart. Maar hij overziet het niet. Hij zegt, Heer, ik zal mijn uiterste best doen. Ik doe alles voor u, alles. En als ze u oppakken, ik ga mee. En als u de gevangenis in moet, ik ga ook in de gevangenis. En desnoods, dan zou ik met u willen sterven. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ik zeg u, Petrus, opvallend die naamswisseling, Petrus, rotsman. De Heer wijst hem op zijn plicht. Hij moet niet verloochenen, maar hij moet een rotsman zijn. Hij moet staande blijven. Dat is zijn roeping. En dat geldt ook van het werk wat de Heer in zijn hart gelegd heeft. Maar hoe is het met Simon? De haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Moet je eens voorstellen, het is in de nacht. En wanneer kraait de haan, jongens en meisjes? 'S Avonds of 's morgens? 'S morgens vroeg, heel vroeg. Dan begint de haan te kraaien. En nou zegt de Heer Jezus, nog even Simon, dan kraait de haan. En zoveel tijd zit er maar tussen. Jij met mij de gevangenis ingaan, je zult mij driemaal verloochenen. En zeggen dat je mij niet kent. En dat hanengekraai, dat zal voor Petrus ook een teken zijn straks wat de Heere bedoeld heeft. Ik las ergens, dat is het koord waar de Heere straks aan trekken zal om de bel van zijn consciëntie te laten luiden. Want straks in de morgenstond dan hoort hij dat hanengekraai. En dan komt dit woord van de Heer Jezus terug. En dan gaat Simon door de zeef. Dan blijft er van hem niks, maar dan ook helemaal niks meer over. Waar gaat het nou over in deze preek? Vorige week ging het over Petrus en nu gaat het weer over Petrus. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Het gaat niet over Petrus, het gaat niet over Simon, het gaat over Jezus. Het gaat over de hoge priester Christus. Want wat blijft er van Simon Petrus over? En daarom moeten we over Simon preken, gemeente, om te leren dat er van ons helemaal niks bij kan. En dat het zo'n pijnlijke les is, dat hebben we kunnen leren uit heel de geschiedenis van Abraham. Al die preken is eigenlijk precies dezelfde les. De Heer gaat met al zijn kinderen die les. Dat alles wat zij denken te hebben en te kunnen, dat moet er tussenuit. Zodat er maar één overblijft. En dat is Jezus alleen. Wat zijn we toch arm als wij het alleen moeten doen. Als wij het met ons geloof, met onze moed, met onze kracht moeten doen. En op dat punt zit Petrus nog wel een beetje. En wat ben je gelukkig, als je van jezelf verlost mag worden. En daar zijn pijnlijke wegen voor nodig, moeilijke wegen. Schuddingen, vertwijfelingen, aanvechtingen, daar verlang je niet naar. Maar zo krijgt Jezus waarde in zijn hoge priesterlijke werk. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Straks dan kan Petrus niet meer bidden. Durft hij niet meer te bidden. Het is zo diep verzondigd. Is het verloren, voor eeuwig verloren. Maar dit blijft staan. Ik heb voor u gebeden. dat uw geloof niet ophouden. Amen.